Daniël hoofdstuk 4. En ik zou graag Daniël 4, dat is een groot hoofdstuk, in tweeën willen behandelen, in twee gedeelten. Dan is het nog een heel groot stuk, maar het is een heel stuk geschiedenis. Ik wilde graag vanavond met u lezen Daniël 4, vers 1 tot en met 27. En dan de volgende keer Daniël 4 vanaf vers 28 tot het einde. Daniël 4, vanaf vers 1. Lees u maar mee. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en talen die op de gehele aarde wonen, uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. Daar zag ik een droom die mij verschrikte en droombeelden op mijn legersteden en gezichten die mij voor ogen kwamen verontrustten mij. Toen werd door mij bevel gegeven dat men al de wijzen van Babel tot mij zou brengen, omdat zij mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken. Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Galdeën en de waarzeggers. En ik vertelde hun de droom, maar zij konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn god Belshazzar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Belshazzar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont, en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. Wat de gezichten betreft die mij op mijn legersteden voor mijn ogen kwamen, ik zag er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat zijn voedsel bood voor allen onder hen. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die op mijn legersteden voor ogen kwamen en zie een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer. Hij riep luide en sprak aldus, houd de boom om en kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Het gedierte vliede onder hem weg en het gevogelde uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door het dauw des hemels worden hij bevochtigd. En hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven. En zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil, ja zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belshazzar, zeg mij de uitlegging, opdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. Doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont. Toen stond Daniël, wiens naam Belshazzar is, voor een ogenblik verbijsterd. En zijn gedachten verontrustten hem. De koning zeide, Belshazzar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Belshazzar antwoordde, mijn heer, mogen de droom hen gelden die u haten en zijn uitlegging uw tegenstanders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot aan de hemel reikte en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des veld huisde en in wiens takken het gevogelte des hemels nestelde. Dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Dat nu de koning en wachter en heilige heeft zien neerdalen uit de hemel, die zeide, houd de boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld, en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd, en zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat zeven tijden over hem zijn voorbijgegaan. Dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogste over mijn Heer de Koning. Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen, en uit uw verblijf zal wezen, en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des velds. Men zal u gras te eten geven als de runderen, en u door de dauw des hemels laten bevochtigen, en zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Dat men echter zeide, de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent, uw koningschap zal bestendig zijn, van het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door barmhartigheid jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust mogen wezen mogen. Nou, dat is een heel stuk, een hele geschiedenis. Maar ja, je kunt moeilijk hier een heel klein stukje uithalen. Dus vandaar dat we het in zijn geheel vanavond gelezen hebben. Een paar dingen die ik hier over wil zeggen. In het boek Daniël, dat hebben we ook de vorige keer gezien in hoofdstuk 3, over dat beeld wat opgericht wordt, waar iedereen voor moet knielen en zo niet wordt degene gedood, hebben we gezien dat gebeurt ook in de eindtijd, in het boek Openbaring. Hebben we ook over dat beeld gelezen, waar ook iedereen voor moet knielen. Nou, wat hier staat over die koning die zo machtig is, dat gebeurt, dat is gebeurd, maar dat gaat ook in de toekomst gebeuren. Vandaar dat het boek Daniël ook die zes hoofdstukken, de eerste zes hoofdstukken, waarin een stuk geschiedenis naar voren komt, ook heel duidelijk gaan over de eindtijd. En ik zal u proberen duidelijk te maken waar die verbindingen liggen tussen geschiedenis, wat toen gebeurd is, zo'n 600 jaar voor Christus, 500 jaar voor Christus, en dat wat vanuit ons gezien nog gaat gebeuren. Ik heb een paar dingen hierover opgeschreven. Het gaat over de hoogmoed van Babel. En je hebt dan een getuigenis van Nebukadnezar. Je vraagt je af, in hoeverre is Nebukadnezar tot het inzicht gekomen dat hij echt zijn knieën voor God gebogen heeft? Ik weet het niet. Hij heeft het hier nog steeds over, als we even kijken in hoofdstuk 4, heeft hij het nog steeds in vers 8. In vers 8, daar zegt hij nog steeds, ten laatste kwam tot mij Daniël naar de naam van mijn God. Belshazzar, naar de naam van mijn God. Dus die God kent hij nog steeds. Het was nog steeds zijn God, terwijl hij ook te maken kreeg met de God van Israël. En we vragen ons af, en dit is trouwens de derde keer dat God zich op een hele bijzondere manier openbaart aan Nebukadnezar. De eerste keer door die droom met dat beeld, hè? Gouden hoofd, zilveren borst, koperen buik, ijzeren benen. Kent u dat nog? Daniël 2? Waarin Nebukadnezar zijn knieën moet buigen en zegt, nou, die God van jou, Daniël, is de enige God die werkelijk geheimenissen kan openbaren. Nou, de tweede keer wordt hij met de God van Daniël geconfronteerd met die drie vrienden van Daniël, die in de vurige oven gegooid worden. En terwijl Nebukadnezar zegt, wie is de God die jou uit mijn handen kan bevrijden? Nou, Daar staat hij ook voor gek eigenlijk. De tweede keer dat God zich openbaart. En nu de derde keer dat God zich op een hele duidelijke manier openbaart. En ja, het is voor mij eigenlijk een beetje een open eind. Een open eind wat dit nou gedaan heeft met Nebukadnezar. Deze geschiedenis vindt plaats zo'n 10 jaar na de geschiedenis met de vurige oven. En het laat Nebukadnezar toch niet los. En God laat Nebukadnezar ook niet los. En eigenlijk is dat best wel een troost voor broeders en zusters die hier vanavond zitten en zorgen hebben over hun kinderen. Zorgen hebben over hun volwassen kinderen die de Heer niet kennen. Nou, als God tot 3 maal toe op een hele wonderlijke manier bezig is met deze koning, zou uw kind dan onbereikbaar zijn voor God? Zou God uw kind dan ook niet eens een keer een droom kunnen geven? Zou God uw kind dan ook niet eens een keertje aan kunnen raken 's nachts? Of laten weten van, waar ben je nou eigenlijk mee bezig in je leven? En dat is eigenlijk best wel troostvol, hè? Dat als God met deze koning bezig is, deze heidense koning, dan weet God ook wel wegen te vinden waardoor hij verloren kinderen van ons, mensen die we kwijtgeraakt zijn, of zelfs partners die wij niet kunnen bereiken, dat kan God dan wel. Het enige wat wij wel heel duidelijk zien, dat is dat Nebukadnezar tot de uitspraak komt dat de God van Daniël, dat staat in het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, dat de God van Daniël de allerhoogste God is. Dat is het eerste wat hij moet erkennen. Ten tweede dat deze God grote wonderen en tekenen doet. En ten derde dat deze God, en dat staat in vers 3, dat deze God een eeuwig koningschap bezit. In het tweede hoofdstuk heeft hij gehoord dat na hem een andere koning zal komen. Hij wist, de God van Daniël bezit een eeuwig koningschap. En hetgeen wat ik zo mooi vind in dit stukje, moet dus kijken in vers 17. Daar is deze Nebukadnezar, je zou kunnen zeggen, een soort profeet. Want weet u wat hij daar zegt? Daar staat in het middelste gedeelte van vers 17, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. Dus hij zegt hier heel duidelijk van, God staat boven elk koninkrijk en God heeft macht over het koningschap hier op aarde. En dan staat er, en dat geeft aan wie hij wil. Komt u dat niet bekend voordat iemand anders het ook eens een keer zei? Ik geef het aan wie ik wil. Dat was Satan, hè? Toen hij de Heer Jezus meenam op die berg. En dan staat er in Lucas 4, hij liet hem al de koninkrijken van deze wereld zien. En hij zei, als u mij zult aanbidden, dan zal ik u al die koninkrijken geven, want ik geef ze aan wie ik wil. Dat zegt Satan. Nou, dat doet hij ook later. Maar uiteindelijk staat er, God geeft dat koninkrijk aan wie hij wil. En dan staat er, en zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Is dat niet profetisch? Wie is de nederigste onder de mensen geweest? Is dat niet de Heer Jezus geweest? De Heer Jezus is de allernederigste geweest onder alle mensen. We hebben het gehad afgelopen zondag over het getuigenis van Johannes de Doper. Dat Johannes heel duidelijk zo nederig naar voren komt. Die niet waard is de schoenenriem van de Jezus los te maken. Die zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Oh, wat een nederigheid in het leven van Johannes de Doper. Maar er is maar één de nederigste van alle mensen geweest. En dat is de Heer Jezus. En eigenlijk, zonder dat hij het weet, kondigt hij hier aan dat de nederigste onder alle mensen straks het koningschap aanvaarden zal. En dat is de Heer Jezus zelf. God heeft aan hem gedaan. He, dat staat in vers 2. In vers 2 staat het van hoofdstuk 4. De grote dingen, de grote tekenen en wonderen die de Allerhoogste aan mij heeft gedaan. Mensen, wat een getuigenis, hè? We hebben het daar afgelopen zondagavond over gehad. God doet dingen met ons, ook aan ons. En daar mag je van getuigen. Weet u, dit is een heel wonderlijk hoofdstuk, hè? Dit is het enige hoofdstuk wat door iemand geschreven is die, ja, waarvan we... Kijk, er is best wel heel wat moeite geweest bij de Joden toen ze de Bijbel samen gingen stellen, de kanon van de Bijbel gingen samenstellen, hebben er heel wat Joden gezegd, ja, dat vierde hoofdstuk, dat moeten we niet in opnemen, hoor. Dat is door heiden geschreven. Dat is een andere taal geschreven. Hoe kunnen we dat ooit opnemen in de Bijbel? En toch ben ik zo blij dat erin staat. Want God heeft zo'n geweldige boodschap juist door dit vierde hoofdstuk van het boek Daniël. Want, hoe begint dat? Ik heb hierboven gezet, begint met de boodschap van Nebukadnezar, vrede, vrede, geen gevaar. En dat is de tijd waar wij ook mee te maken krijgen in de eindtijd. Leest u maar 1 Thessalonicenzen 5. Want dat komt, hoor. Er zal een tijd aanbreken waarin de mensen op de een of andere manier het denken bereikt te hebben. Van, we hebben de problemen opgelost. Het Midden-Oosten-probleem is opgelost. Er is een vredesverdrag. Nou, wat willen we nou nog meer? Het is voor elkaar. En het zou best wel eens kunnen zijn dat deze Abbas en Sharon en al die andere mensen, misschien buiten Amerika om, maar met name via de Europese Unie, dat er inderdaad een vredesverbond zal komen. En dat we zover komen, wat hier staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 3, waar staat, terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust. Het is alles vrede en rust. Daar spreekt ook Openbaring over. Het begin van de grote verdrukking, of eigenlijk de inleiding van de grote verdrukking, gaat over een ruiter op een wit paard. En overal waar die ruiter komt, daar komt vrede. De overwinnaar. En dat is de antichrist. De antichrist die zich opstelt als degene die de oplossing biedt voor de problemen in deze wereld. Vrede, vrede en geen gevaar. Nou, dat is de inleiding tot de grote wanhoop in het leven van Nebukadnezar. Want Nebukadnezar, wat lezen we over Nebukadnezar? Lees het met mij maar in Daniël 4. Moet eens kijken in Daniël 4, vers 4. Ik heb het even op een rijtje gezet. En daar staat in vers 4. Ik, Nebukadnezar, bevond mij, in eerste plaats staat er, rustig. Met andere woorden, hij was niet op het strijdveld. Hij was geen stad aan het belegeren. Hij had rust. Nou, ten tweede, in mijn huis. In mijn huis. Wat een vredig tafereel. Rustig, in mijn huis. En dan staat er, in goede welstand. Zo van, nou ja, wat kan er gebeuren? Hè? Life is good. Zo van, ach, in goede welstand. En dan staat er ook zo mooi, in mijn paleis. Nou, mooier kan het toch eigenlijk niet, hè? Je zou kunnen zeggen, wie doet me wat? Nou, zo is de uitgangssituatie van Nebukadnezar. Mensen, en dan hoeft God maar zo te doen. En het is precies andersom. Ik denk dat het voor ons een grote les is, dat als het ons goed gaat, als we gezegend zijn, dat we heel duidelijk weten, het is God die dat doet. Het is zijn zegen. Het is niet een verworven iets van onszelf, maar het is, ja, het is zo in de handen van God, hè. Want God hoeft maar zo te doen en het is weg, hoor. En we kunnen nooit genoeg doordrongen zijn van de woorden van het lied. Tel je zegeningen één voor één en gezegd verwonderd. Hij liet nooit alleen. Het is geen verdienste van onszelf. En we zullen straks ook deze Nebukadnezar zien van, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Ja? Hij trekt al die welvaart, al die welstand, allemaal naar zichzelf toe. En weet u, dat is de grootste vorm van hoogmoed. De grootste, de ergste vorm van hoogmoed, dat is dat we God buitenspel zetten en zeggen, nou hebben wij dat niet echt mooi voor elkaar gekregen. Dat was ook de zonde van Hiskia hoor. En dat was de zonde van Salomo. Dat was de zonde van Nebukadnezar en dat kan ook zo makkelijk onze zonde zijn. Het is pure genade hoor. En nogmaals, God hoeft maar zo te doen hoor. Het is weg. Zo staat er ook in de Bijbel. En ik blies erin, zegt God. En wat vond je? Niks. Helemaal niks. Nou, dat was het uitgangspunt van Nebukadnezar. En dan krijgt hij dat visioen. Dan krijgt hij die droom. En dat kan waarschijnlijk ook niet anders, omdat Nebukadnezar daarin in rust verkeerde. Hij verkeerde in rust. En meestal als je in rust verkeert, dan komen die beelden in je op. Hè? Dat hebben we in het tweede hoofdstuk kunnen lezen. Dat Nebukadnezar op een gegeven moment op zijn bed lag. En toen ging hij nadenken over de dingen die na hem zouden gaan gebeuren. Nou, dat waren zijn laatste gedachten voordat hij ging slapen. Vind je het gek als hij erover gaat dromen? Hè? Het waren zijn laatste gedachten. En zou dat misschien de reden zijn waarom dat er heel veel mensen ook om ons heen die rust niet meer aandurven? Die rust niet meer aankunnen, want dan zouden ze toch misschien wel eens aan dingen gaan denken waar ze liever niet aan willen denken. Laten we maar doorgaan in de hectiek van het leven. Maar alsjeblieft niet tot stilte, niet tot rust komen. Want dan zouden die gedachten wel eens bij je op kunnen komen waar jij geen antwoord op weet. En dat is gewoon het kenmerk van deze wereld. Het kenmerk van deze wereld is, laten we maar doorrennen in deze wereld. En alsjeblieft niet tot rust komen. Nou, dan zien we weer een herhaling van dat wat ook in het tweede hoofdstuk gebeurt. Ondanks het feit dat Daniël het hoofd is van alle wijzen. En dat Daniël zich bewezen heeft. Laat hij eerst alle andere geleerden komen. Alle andere wijzen en galdeën en dromenuitleggers. En als niemand die dromen uit kan leggen. Ik heb daar een cirkeltje om gezet. In vers 7, het laatste stukje. Vers 8, het eerste gedeelte. Vers 8, het eerste gedeelte, daar staat, vers 7, het laatste staat, maar zij konden zijn uitlegging niet bekendmaken. En dan staat er in vers 8, doch ten laatste kwam tot mij Daniël. Ik heb daar een streepje, een cirkeltje omheen gezet. Ten laatste. Was dat nou echt de plaats van Daniël? Ten laatste. He, als Nebukadnezar dan op een gegeven moment zegt, gij hoofd der geleerden, hoofd van de geleerden, staat er in vers 9. Was het dan de juiste plek om Daniël als laatste te laten komen? Of had Daniël als eerste moeten komen? He? We weten het wel. Wat staat er? En laten we het nog een keertje lezen in 1 Korinthe 1 vers 20. 1 Korinthe 1 vers 20. Vers 19, het laatste stukje, daar staat, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en een verstand der verstandigen zal ik verdoen. Ach, wat is wijsheid? Ik denk, hoe meer je met wijsheid bezig bent, en dat is ook goed, hoe meer je ontdekt dat je nog maar zo weinig weet. Ontdekken, leren, steeds meer bezig zijn met wijsheid verwerven, betekent steeds meer ontdekken dat je nog maar zo weinig weet. En dan staat er in vers 20, waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Weet u, er zal een tijd komen, wat je ook in het woord van God kunt lezen, dat die mensen die het allemaal zo goed kunnen zeggen, dat er staat, en hij verstomde. dat de mensen niks meer kunnen zeggen tegenover God. Ze hebben nu hun mond vaak vol. En als je nu soms kijkt naar interviews op het 11e uren over dat wat God eigenlijk wel toelaat, hè, met die tsunami, dan denk je, wat hebben ze toch een schreeuwlerk. En wat kunnen ze toch allemaal hun tong rap gebruiken. En dat je niet eens meer een heel eenvoudig christelijk getuigenis er tussendoor kan geven. Hè? Daar is bijna geen plaats meer voor. Maar er zal een moment komen dat de wijzen zullen zwijgen. De wijzen van deze wereld. Dat ze zullen verstommen. En dan is er maar één die aan het woord is, hoor. En dat is de Heer zelf. En dan is de wijsheid. Dan zal de wijsheid pas werkelijk naar boven komen. Dat is de Heer zelf. Als laatste hebben we gelezen in vers 8. Als laatste kwam Daniël. Mensen, mag ik vanavond... En misschien goed om daar toch mee te eindigen vanavond. Mag ik vanavond u oproepen om niet als laatste naar onze grote Daniël te gaan, maar als eerste. Staat er niet voor niets in de staat er niet voor niets in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt: zoekt eerst het koninkrijk van God. Ga eerst naar de Heer toe. Daarop wordt in het Oude Testament een van de koningen ook op aangesproken. Waarom ben je eerst naar de artsen gegaan en niet eerst naar de Heer? Hè? Met de dingen waar we mee bezig zijn, met de dingen die op je afkomen, met de dingen waar je wijsheid voor nodig hebt, waar je ook niet meer uit kunt komen. Mensen, ga eerst naar de Heer. Ga eerst naar onze grote... Hoe wordt hij genoemd in Jesaja? Men noemt hem wonderbare... Raadsman. Wonderbare raadsman. Mogen we niet eerst naar onze wonderbare raadsman toe gaan? En hij is degene die ons de weg kan wijzen. Volgende keer gaan we het met name hebben over die boom, over dat visioen. Over die boom waarvan we kunnen lezen dat dat rijk van Babel uiteindelijk tot aan de hemel reikt. Een rijk wat tot het uiterste der aarde reikt. Nou, wat hier staat, dat gaat in de toekomst gebeuren. En wat hier staat, dat van het een op het andere moment die boom omgehouden is, die boom verdwenen is, dat gaat ook gebeuren. En hoe die boom in bedwang gehouden wordt, daar willen we zeker ook de volgende keer over nadenken. Maar laat het voor vanavond belangrijk zijn dat, ja, het gaat hier om een heel hoog persoon en om de nederigste aller mensen. En het is zo mooi dat hij weet koningen van zijn troon te stoten, staat er zo mooi bij Simeon die over de Heer Jezus een lofzang aanheft. De Heer Jezus of Maria die dat ook bezingt en nederige weetheid te verhogen. Ja, daar zullen we dan zeker de volgende keer wat meer over nadenken. Ik wil het vanavond hier in ieder geval nu bij laten. Amen.